de Unie van Utrecht en maakte deel uit van Nederland. Maar Nederland is eigenlijk tot na de Eerste Wereldoorlog meer een regionale gebeuren geweest dan een natiestaat. En dat kunnen we vandaag de dag nog altijd merken. Het Noorden vormde met andere woorden dus ook een eigen zelfstandige eenheid binnen die anarchistische beweging. En waar zat dat dan precies? Nou, als we hier in Friesland kijken, deze hele omgeving was veengebied, dat was een en al anarchisme, tot in de verre omtrek. Ook de Noordwesthoek, dus als we het even spiegelen, die kant op, dat was radicaal landbouwgebied, zou ik maar zeggen. Dat waren ook radicale arbeiders, was ook anarchistisch gebied. Een aantal Friese steden, Franeker, Sneek, stevige anarchistische tradities, Leeuwarden, idem dito. En dan hebben we Friesland wel zo'n beetje gehad. En in Groningen zat het met name in de stad. Hele sterke beweging, ook heel lang actief gebleven. Daar is bijvoorbeeld de anarchistische drukkerij nog overeind gebleven. Is natuurlijk nu niet anarchistisch meer, maar ze kennen hun traditie wel degelijk hoor. En ze hebben bovenop zolder nog allerlei spullen liggen, weet ik uit ervaring. En verder in Hogezand-Sappemeer een hele sterke groep die rond 1920 wel 500 aanhangers stelde. Ja, dat zijn dorpen van een paar duizend mensen. Hè. Daar moeten we ons even niet in vergissen, want de schaal hier in Noord is natuurlijk allemaal klein. Dus dat was een hele sterke minderheid. En binnen Hogezand-Sappemeer ook diverse Joden actief, waaronder de gebroeders Nijman, die namen dan... Of Nijveen moet ik zeggen. Die namen dan Nederlandse namen aan om zich... We hebben net een lezing van Ron Blom. Het gaat over homoseksualiteit. Die op die manier dan aangaven dat ze geassimileerd waren. Maar hun officiële namen waren wel degelijk ook Joods. Hogezand-Sappemeer, sterke kern. En dan verder daar zo naar beneden, Veendam, een sterke kern, oude Nieuwe Pekela. En dan die hele veenstreken met al die dorpen. En dan verder nog het landbouwgebied Oldambt, waar ook zware strijd moest worden geleverd, omdat daar de boeren zaten die het rijkst waren. En ook het meest, hoe moet je dat nou netjes zeggen... militant in hun werkgeverschap. Dus dat waren de grootste uitbuiters in Nederland zo ongeveer. Er waren geen plekken waar de arbeiders zo weinig verdienen als in het Oldambt. En dus was de strijd daar ook altijd heel stevig. En het anarchisme dus ook sterk. Nou, en in Drenthe hebben we dan die Zuidoosthoek rond Emmen. Ook veengebied. Want dat is het laatste veen wat in Nederland ontgonnen is. Dus al die arbeiders die hier uitgewerkt waren en hier niet bleven, die zijn uiteindelijk naar Emmen getrokken. Zowel vanuit Groningen als Friesland. Dus daar is er rond eind 19e eeuw heel veel anarchistische veenarbeiders die daar nieuwe groepen bouwden. Met name rond Emmen-Compascuum was een heel sterk bolwerk. Nou, die noordelijke beweging was vooral ook heel sterk georganiseerd rond het blad De Arbeider. Dat was een weekblad, helemaal door arbeiders gemaakt. Dat is van 1892 tot 1940 is dat wekelijks verschenen. En daar ging een hele sterke samenbindende werking van uit. En dat blad krijgt vanaf 1925 ook landelijke betekenis vanwege... toen een toenemende samenwerking, zou ik maar zeggen. En heeft ook mee te maken, maar daar kom ik straks nog op, dat de positie van de Vrije Socialisten, dat blad van Domela Nieuwenhuis, steeds verder achteruit gaat. En bekende anarchisten als Jode Haas en Anton Constance, die scharen zich dan rond de arbeider. En dat wordt dan het blad voor de serieuzere anarchisten, zal ik maar zeggen. En de PL groeit in dat milieu uit tot de belangrijkste anarchistische manifestatie hier in het noorden. En dat is, dat trekt jaarlijks 500 tot 700, soms ook wel 900 mensen. Ook afhankelijk een beetje van het weer natuurlijk, want dat merken we dit jaar ook. In het laatste jaar zijn we erg verwend en nu het slecht weer vooruitzicht was, dan zijn we gelijk weer met een stuk minder. Want je moet er wel wat voor over hebben om in deze omstandigheden natuurlijk in je tentje te willen bivakeren. Dat is de noordelijke beweging, sterk georganiseerd. Ook regionale propagandacomité's waren actief in Groningen. En die organiseerden die grote meetings, minstens 5-6 per seizoen. Dan bouwden ze een podium in een weiland en daar kwamen dan ook 500-600 mensen om te luisteren naar de propagandistische redens, waarin simpele bewoordingen werden uitgelegd. Wat is anarchisme? Dat was ook een bekende titel van een lezing van Jan Bijlstra van Wat willen toch die anarchisten? Nou, en dan werd er heel eenvoudig arbeiderstaal uitgelegd dat het anarchisme stond voor zelfstandige ontwikkeling in vrijheid en zonder staat en gezag en het militarisme enzovoort enzovoort. En dat is eigenlijk heel lang gewoon een sterke beweging op die manier gebleven, omdat het gewoon goed georganiseerd optrad. Nou, en als je dat nu vergelijkt met de landelijke beweging, dan moet je eigenlijk constateren dat het hier in het noorden veel langer stevig is doorgegaan dan in het westen. Want waar zat het anarchisme elders in de landen? Met name in de Randstad, Amsterdam natuurlijk. Dat was sowieso een heel sterk socialistische georiënteerde stad. Maar ook in steden als Rotterdam, in Den Haag en in al die steden die ertussen liggen. Leiden, Delft, nog wel een tijdje doorgaan. En in Twente, de textielsteden, ook sterk anarchistisch georiënteerd, ook lange eigen weekbladen gehad. Maar dat gaat in de jaren 20 toch allemaal wel wat veranderen. Overal zie je hetzelfde. Zwak georganiseerd, geen landelijke organisatie, voortdurend gesoebat erover en het lukt eigenlijk nooit, terwijl er wel steeds pogingen worden ondernomen. Het is dus groepenanarchisme, lokaal georganiseerd en dat schaadt zich dan rond bladen. Net zoals in het noorden dat rond de arbeider gebeurde, gebeurde dat in het westen des lands, met name rond de Vrije Socialist. Blad ooit door Domela opgericht, na zijn dood toch voortgezet, hoewel Domela wilde dat het opgeheven zou worden. Is Gerard Reinders, die zijn rechterhand was, er eigenlijk mee aan de haal gegaan. Ja, en dat beleid van die Gerard Reinders, dat stuit steeds meer mensen tegen de borst. Want die Gerard Reinders was gewoon een heel eigengereide, eigenmachtig optredende man. En die duldde eigenlijk niet werkelijk invloed van anderen. Ja, er is door de generatie jongeren die ik hier nog heb meegemaakt en die nu allemaal zijn overleden, omdat ze natuurlijk, de jongeren van toen, ze zijn dood vanwege hun leeftijd. Die moesten daar ook niet veel van hebben, hoor. Die hadden, want het waren allemaal wel kinderen van anarchisten, maar ze hadden heel veel kritiek op de anarchismebeleving van hun ouders. Want dat ging hun lang niet ver genoeg. En inderdaad hebben die jongeren van toen echt wel stappen gezet. Bijvoorbeeld op terreinen als seksualiteit, op levensstijlen. Denk maar aan het dienstweigeren, hè, de persoonlijke consequenties trekken uit je idealen. Dus vrijwillig, als het ware, 10 maanden de bak in, was vanzelfsprekend. Dus dat was toch alweer een andere anarchismebeleving dan hun ouders. Maar die Gerard Reinders was nog echt zo'n 19e eeuwer. Hij stond ook geen vernieuwing toe. Hij herdrukte voortdurend know-how artikelen van Domela. En alle nieuwe ontwikkelingen van na de oorlog. Culturele ontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen in de psychologie en in de menselijke kant van de zaak, dat negeerde die. Hij bleef ook op een heel ouderwets atheïstisch standpunt staan. En wat nog erger was, hij maakte ook zakelijk van de Vrije Socialist er een zootje van. Er werd heel veel steungeld ingezameld, want iedereen vond natuurlijk dat dat blad moest blijven bestaan. Ook uit als eerbetoon naar Domela Nieuwenhuis toe. En hij leefde daar persoonlijk van. En persoonlijke en bewegingsfinanciën liep door elkaar. Het was een janboel. En dat werd in 1924 al aangetoond. En dat was dus ook een reden dat serieuzere anarchisten zich van hem afkeerden en toenadering tot de arbeider zochten. Nou, toch loopt in de loop van de jaren 20 die beweging steeds verder terug. En er zijn een aantal redenen voor die ik even kort wil noemen om het even het kader te schetsen. Het algemeen kiesrecht heeft de beweging weinig goeds gedaan, omdat dat is al eerder in 1917. Maar dat brengt bijvoorbeeld de communisten in het zadel, want die zijn qua radicale retoriek net zo stevig als de anarchisten, doen ook een beroep op die onderste lagen die in de samenleving die de SDAP eigenlijk te min vindt, wat Ron net ook al zei. Maar ja, die combineren daar ook een soort praktische strijd aan die de mensen wel aanspreekt. Want het publiek van anarchisten is natuurlijk niet zo heel erg principieel. Dat zijn mensen die in misère leven, want de omstandigheden hier in Noorden, die zijn gewoon niet best. Dat was een hard leven in die tijd. En je moest knokken voor je bestaan. En voor de rest had je niet zoveel te willen en te zeuren. Dus als daar een beweging was zoals de communisten, die daar wel praktische verbeteringen in bepleitten, dan vond dat wel degelijk een gewillig oor bij een deel van het anarchistisch publiek. Dus die nemen een deel van de aanhang over. Het is ook heel typerend dat de communisten als eerste toeslaan in de gebieden waar de anarchisten van oudsher het sterkst waren. Denk maar aan Oost-Groningen. Finsterwolde en Beerta, de sterkste Groningse afdeling van de CPN, dat waren anarchistische bolwerken. En sterker nog, degene die die groepen daar leiden, dat waren ex-anarchisten. Tenminste, voor zover wij dat nu hebben kunnen constateren. En op dat niveau zit het, denk ik. Het waren lokale voormannen die, gezag is misschien een beetje een raar woord in dit geval, maar die een rol van betekenis vervulden in de groepen arbeiders om hen heen. Die waren belangrijk voor de meningsvorming, wat vond men. En als zulke mensen overstapten naar de CPH, toen het nog heette, dan ging er een hele groep mee. Het grappige is ook nog dat de CPN, zal ik ze toch maar even noemen, in het begin ook moest uitleggen van, wat is dan dat parlementarisme? Want kennelijk was het wel zo dat die arbeiders dan nog wel even overtuigd moesten worden van dat wel zin had. Nou, die opkomst van het communisme speelt daar dus ook een rol in dat die beweging toch terugloopt vanwege de combinatie toch radicaal, maar wel parlementair en ook in ieder geval ook aandacht besteden aan de praktische noden van de arbeidersbeweging. En dat hebben de anarchisten eigenlijk altijd een beetje als minderwaardig terzijde geschoven. Want Domla vond ook, je moest je vooral persoonlijk ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling tot een vrije socialist. Dat was toch wel echt belangrijk. De economische crisis doet ook geen goed. Want daar hebben de anarchisten eigenlijk geen goed antwoord op. Want je zou verwachten, vakbondsstrijd zou daar een uitkomst kunnen bieden. Ja, daar was men nu hopeloos over verdeeld. Je had in die tijd een kleine anarchistische vakcentrale, die deed dat wel. De anarcho-syndicalisten waren daar toen in de dop. Maar daar was heel veel tegenstand ook van, want dat waren reformisten en dat was alleen maar loonstrijd. Nou, daar hadden we niks aan, er moest de revolutie komen. Dus de kleiner wordende beweging die was op dit soort essentiële onderdelen dus ook nog hopeloos verdeeld. En dat had zijn weerslag ook weer in de propaganda. Ook binnen de Noorden is een mooi voorbeeld. Landarbeidersstaking 1929 in Finsterwolde in Oost-Groningen. We gaan daar propaganda voeren, maar wat voor propaganda voeren we daarna eigenlijk, was de vraag in de arbeider. Want we steunen die loonstrijd eigenlijk niet en het was een loonstrijd. En we miskennen die noden van de mensen en we pleiten daar revolutie, terwijl dat in deze omstandigheden eigenlijk helemaal niet aan de orde is. Dus ook onderling kwam er twijfel over het nut van dit soort propaganda. Nou, wat ook helemaal niet goed heeft uitgepakt, is de toenemende repressie, vooral na 1933. We krijgen allerlei verboden, uniformverbod, ambtenarenverbod, maar ook die openlijke propaganda van anarchisten, want het was een hele openlijke beweging. Intern niet goed georganiseerd. Heel anders dan de communisten met hun cellen en hun toestanden. Dat hadden de anarchisten helemaal niet. Daar moesten ze ook niks van hebben. Dus het was ook heel kwetsbaar. Want als die openbare bijeenkomsten niet meer gehouden mochten worden, ja, wat bleef er dan nog over? Dan bleef er in zaaltjes. Dus de hele slagkracht werd ook uit die beweging gehaald, die gewend was in de velden te opereren in alle openheid en eigenlijk ook een soort niet verzuilde politiek bepleiten in een steeds meer verzuilende samenleving. Want dat speelt de anarchisten ook parten. Die modernisering van de samenleving, daar had ze niet een goed antwoord op. Want je moet je voorstellen, als die verzorgingsstaat ontstaat en ook het huidige we noemen dat nu poldermodel, vroeger noemde men dat corporatisme, het samenwerken tussen de verschillende klassen. Ja, dat moesten de anarchisten niks van hebben. De kracht was de autonome arbeidersstrijd. Als men vroeger in de landbouw betere arbeidsvoorwaarden wilde, dan ging men staken op het moment dat de boeren je het hardste nodig hadden. In oogsttijd. Nou, dan was het een kwestie van waren van die figuren die niet bang waren voor die dikke boeren. Die stapten erop af en die zeiden, we willen meer lonen, en anders kan je het vergeten. Dan werkten ze gewoon niet. Autonome arbeiderstijd. Nou, dan kregen ze meer loon. Hadden ze echt geen vakbond voor nodig. Maar door die generatiewisselingen waren die jongere generatie arbeiders, die waren dat helemaal niet meer gewend. Bovendien, die boeren hadden zich in werkgeversorganisaties verenigd. Die vakbonden die hadden er een wicht tussen gedreven. Dus er werd buiten de arbeider om op een centraal niveau overlegd. Dus ook daar werd die angel uit die anarchistische strijd eigenlijk gehaald. Het was helemaal niet meer dat zelf doen. Het was, werd ergens bekonkeld in een hotel 40 kilometer verderop. Nou, en ja, dat ging ten koste van de anarchistische invloed. Ook politiek, ik zei het net al, die verzuiling heeft er ook geen goed aan gedaan. Je ziet eigenlijk dat vanaf de jaren 20, met name de sociaaldemocratie, de zaak ook helemaal aan het dichttimmeren is. En die anarchisten die zijn wel van de socialistische huizen, maar niet van de verzuiling. Die hebben open organisaties waar iedereen terecht kan. Maar ja, als iedereen zijn schaapjes binnen zijn eigen hok houdt, ja, welke schaapjes kunnen er dan nog naar de anarchisten? Dus het isoleerde zich ook. Het isoleerde zich ook in een hele rare richting, omdat van alle kanten de mensen binnen een hok gehouden werden. En dat pakte niet goed uit voor de anarchisten. Wat ook niet weggevlakt moet worden, zijn culturele ontwikkelingen. We zien na de Eerste Wereldoorlog de opkomst van de moderne uitgaansindustrie. Bioscoopbezoek wordt enorm. Miljoenen mensen gaan in de jaren 20 naar bioscopen, danstenten, revues. Dat komt allemaal tot bloei. Nou, dat gaat ten koste van het anarchistische culturele leven, met name in de steden natuurlijk. Maar we zien ook door de toegenomen vrije tijd dat mensen allemaal hobby's krijgen. Nou, hier op het platteland gaat men konijnen houden, vogeltjes houden, allemaal dat soort dingen. Dus mensen hebben hun liefhebberijen. Er wordt ook wel geklaagd daarover. Sportontwikkeling. Motorrennen in Sappemeer. Duizenden mensen bij het motorrennen in Sappemeer. Dan klaagt zo'n oude anarchist. Ja, dan gaan er twee tegen elkaar hard rijden wie het eerste bij de eindstreep is. Ze snappen er ook werkelijk helemaal niets van wat de lol daarvan is. Zij voeren strijd voor een betere samenleving. Een hoger ideaal. En dan komen maar 400 mensen. En bij dat motorrennen, wat gaat wie er over 500 meter een streep over is, er zijn wel 3000 mensen. Daar klaagt men over. Men snapt er niet dat mensen dat leuk vinden en niet meer in grote getalen naar die meetings gaan. Nou, als je dat nou allemaal bij elkaar optelt, hè, die verzuiling, die sociale, economische ontwikkelingen, die crisis waar men geen goed antwoord op heeft en het culturele aspect waarmee ja, eigenlijk de commerciële samenleving in positie wordt gebracht en de autonome cultuur eigenlijk steeds verder weg raakt. Dat slaat met name in de Randstad veel harder aan dan hier in het noorden. Want ja, hier in het noorden hebben we nauwelijks steden. Die moderne uitgangscultuur was hier niet. Het bleef hier tot ver in de jaren 60 een hele armoedige toestand. En eigenlijk hebben die 19e eeuwse verhoudingen in Groningen, Friesland en Drenthe nou misschien wel tot ver in de jaren 50 geregeerd. Ik heb als kind denk ik nog wel dingen gezien die uit de 19e eeuw stamden. Kleine winkeltjes met oude vrouwen in van die dikke jurken en dat soort zaken die elders al overal verdwenen waren, die zijn hier in de Noorden eigenlijk nog heel lang gebleven. Dat is ook de reden, denk ik, dat in de jaren 20 in Amsterdam de beweging heel snel afkalfde. Er was sprake van groepen, anarchisme op wijkniveau. Nou, dat is eind jaren 20 grotendeels weggevaagd. Ook door de sterke communistische invloed in Amsterdam. En in het noorden had men dat beter voor elkaar. Dat Weekblad de Arbeider bleef gewoon een hele sterke krant. Dat was goed georganiseerd. Die groepen in Groningen en Sappemeer stonden daar pal achter. Die betrokken daar andere groepen bij. De jongeren die actief waren en op een gegeven moment geen jongeren meer waren, die bleven die beweging wel trouw. Groepen hier als hier in Appelscha, die bleven ook wel sterk. Die regionale propagandacomité's, die bleven hun werk wel doen. Dus we kunnen wel zeggen dat die anarchistische beweging hier in de Noorden eigenlijk tot ver in de jaren 30 nog wel bezig bleef. Totdat het ze letterlijk door de toenemende repressie, nou dan zitten we rond 35 denk ik ook met het ambtenarenverbod en het uniformverbod. En dat allerlei bijeenkomsten verboden worden. Dat het echt onmogelijk wordt. Dat het zelfs gevaarlijk wordt om je op bijeenkomsten te vertonen. Want je moet niet vergeten, in zo'n dorp hangt alles aan elkaar vast. Dus als jij gesignaleerd wordt bij zo'n bijeenkomst, dan kan je dat ook je baan kosten, omdat een boer of een andere figuur dat ziet. En ja, als dat klimaat verandert en er is niks meer mogelijk, dan kun je dat soort dingen niet meer straffeloos doen. Nou, wat natuurlijk ook meespeelt is dat het hier een landbouweconomie is. Hè. Er is weinig industrie, dus die landbouw, dat was ook in de jaren 30 bittere armoede. Heel veel arbeiders moesten naar die werkverschaffing. Dat was nog een grotere droevenis. Dat waren eigenlijk naar mijn idee de voorlopers van de concentratiekampen. Want dat waren ook arbeidskampen in aanvang. Je moest daarheen, anders kreeg je geen uitkering meer. Grondwerk verzetten, terwijl je dat nog nooit gedaan had. Ver weg van de bewoonde wereld in barakken die tochtig en schimmelig waren. Waar je ziek werd, het eten was niet te vreten. En je moest er maar heen. Continu verzet, maar het leverde niks op. En iedere keer moesten ze vanwege de honger die strijd opgeven. Nou, en als we sociaal-cultureel natuurlijk kijken naar Noorden en de Randstad, dan zijn die verschillen sinds de jaren 20 natuurlijk alleen maar groter geworden. Dus die autonome arbeiderscultuur van de anarchisten met hun verenigingen, hè, zang, muziek, toneel, dat is heel lang, heeft ze in die dorpen wel heel lang zijn functie gehad, tot de jaren 60 aan toe. Hè, in Oude Pekela of Nieuwe Pekela had men een eigen gebouw. Dat was ook zo'n achterlijk veendorp met incest, drankmisbruik. Daar waren zij de enigen tot in de jaren 60 die daar wat deden met toneel en zang. Zij waren de enige verheven figuren in zo'n dorp waar de ellende eigenlijk letterlijk wedelig tieren. En daar wordt ook met respect over de anarchisten gesproken, hoor. Er verschijnen nog regelmatig van die dorpsboeken hier in de Noorden. Dat is een regionale uitgeverij. En dan zijn er een paar van die historische fanaten die lepelen dat allemaal weer op. Maar daar wordt met respect naar gekeken. Dat was wat in die tijd. Dat stelde wat voor. En dat bracht ontspanning en cultuur. En daar werden de anarchisten voor gewaardeerd. Je kunt zeggen, dat even afronden, terug naar de PL, dat de PL eigenlijk ook een uiting was van die sterk blijvende noordelijke anarchistische beweging. Waar het steeds moeilijker werd om zalen te vinden en velden te vinden om te kunnen vergaderen, dat gold hier natuurlijk niet, want dit was van de beweging zelf. Dus die PL wordt in de jaren 30 ook steeds belangrijker en vandaar die hoge bezoekersaantallen. En het had dezelfde elementen op een gegeven moment als wat we nu ook kennen. Van we zien elkaar weer, we zien elkaar ieder jaar hier en dat al 20, 30 jaar lang. Hè, degene die hier al wat langer komen, en zo werkt het ook. Ik zie hier ieder jaar trouw dezelfde gezichten en dat is leuk om elkaar weer te zien en weer dingen te ondernemen. Hier worden heel veel plannen geboren, hier wordt ook allemaal buiten het programma omvergaderd en bijeengekomen. Dat was toen ook zo, dus het was behalve een openbare manifestatie natuurlijk ook een soort van onderlinge verbondenheid, wat je daarmee weer tot uitdrukking brengt, zodat je ook weer voort kunt op de weg die je met elkaar hebt ingeslagen. En het was ook goed georganiseerd hier. Hè. Ze hebben heel veel moeite altijd gedaan om hier de boel voor elkaar te hebben. En dat was toen nog wel even een andere koek dan nu. Want nu hebben we een prachtig gebouw, dat in 1969 is gebouwd met de gelden die er toen waren, ook weer bij elkaar gehaakt met 25 gulden hier en 30 gulden daar. Iedereen droeg zijn steentje natuurlijk bij, want niemand wilde voor een ander onderdoen. En je moest allemaal wat geven, want oh wee, als jouw naam op de lijst ontbrak, dat kon toch niet. Dus iedereen moest hier wat aan geven, zo ging dat toen. Ja, er zijn wel vergelijkingen met andere organisaties mogelijk, maar dat zullen we nu maar niet doen. Maar omdat het, om even een voorbeeld over dat goed georganiseerd, podia werden gebouwd met planken van timmerlui en die waren gemerkt. Want iemand die goed hout leverde, die wilde geen rotte planken terug. Dus dat moest allemaal letterlijk gebouwd en opgebouwd worden. Zeilen eroverheen gespannen. Zo bouwde men podia, want geld om een fatsoenlijke tent te huren, dat was het pas vanaf begin jaren 50. Maar dat kost ontzettend veel geld. Nou, dat was er helemaal niet en zeker niet in de jaren 30. Maar omdat men het hier zo goed voor elkaar had, trok men landelijk bekende sprekers hier naartoe. Die traden hier allemaal op. En dat waren niet de minste die hier spraken. Nou, dat sprak natuurlijk wel aan. Bart de Ligt heeft hier nooit opgetreden, maar dat was zo'n anarchistische dominee. wel bespraakt en van een heel goed niveau. Als die hier vroeger kwam spreken, nou, dan hadden die arbeiders die geïnteresseerd waren, dat hebben ze me wel eens verteld, hadden weer stof tot nadenken voor een maand. Daar werd een maand over gepraat en nagepraat en over gediscussieerd wat die man er allemaal te berden had gebracht. Nou, die organisatorische kracht, ik zei het al, dat is heel belangrijk geweest voor de levensvatbaarheid, voor de beweging. Niet alleen intern om iets voor elkaar te krijgen, maar ook als uitstraling naar buiten toe. Want als je iets kunt laten zien, dan heb je natuurlijk ook zeggingskracht en wervingskracht. En eigenlijk hebben die ouderen dat ook altijd laten zien. Ze zijn nu bijna allemaal overleden. Maar er is een harde kern overgebleven die hier eigenlijk, die waren jong in de jaren 20. En die hebben na de oorlog, toen ze de leeftijd hadden die ik nu heb en kinderen kregen, zijn ze al die jaren door blijven gaan. Ook in die moeilijke jaren 50. En dat werd natuurlijk niet groter in de tijd van de Koude Oorlog. Maar ze zijn het altijd trouw gebleven. Ze hebben met elkaar het terrein in stand gehouden. Er waren her en der in Noorden nog steeds anarchistische groepen, hoor. Die hier in Appelscha is het ook heel lang doorgegaan. Ik noemde Nieuwe Pekela al. Hoogezand-Sappemeer is lang doorgegaan. Stad Groningen. Hier in Friesland nog een paar groepen. Dus ook dat groepenanarchisme is nog tot in de jaren 60 wel doorgegaan. Toen heeft men een nieuwe politieke club opgericht, het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten. En die organiseerde hier ieder jaar die Pinksterlanddagen. En die ouderen die zijn tot hun dood die beweging trouw gebleven. En tot de laatste snik hebben ze hier zelf de boel in stand proberen te houden. Letterlijk tot ze niet meer konden. En toen waren wij als jongeren, ik was toen ook nog een stukje jonger, kregen het roer steeds meer in handen, deels omdat ze niet meer konden. En toen wij hier zo onderhand 15 jaar vertoefd hadden, toen hadden ze toch wel in de gaten dat wij ook wel betrokken waren. Maar zo lang duurde het wel zo ongeveer, voordat ze het idee hadden dat wij het waard waren om mee te draaien in die hele organisatie hier. Want dat zei iets, hè. Niet iedereen die zich aanmeldde hier, die kon meteen iets doen. Je moest eerst bewijzen dat je het waard was, dat je iets kon. Hè, dat je het, hoe moet je dat zeggen? Dat had betekenis in het leven van die mensen dat je zo'n functie mocht uitoefenen. Dan was je een gerespecteerd lid van die anarchistische beweging. Zo werkte dat in die tijd. Nou, het is een hele hoop op aan te merken, maar ze hebben ons natuurlijk een prachtig cadeau achtergelaten. Er is in die hele socialistische beweging, denk ik, niet veel wat in stand is gebleven. Zelfs het Vier Houten en al die instellingen van de sociaaldemocraten, er is niets meer wat er van over is. Het enige wat er nog is dit terrein. En wij als anarchistische beweging plukken daar de vruchten van. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Want 80 jaar is niet niks. Er is ook geen plek in de wereld wat vergelijkbaar is met dit hier. Wat ook de tand destijds doorstaan heeft. Dus we mogen dankbaar zijn dat het er is. Dat ze ons dit nagelaten hebben. Ja, en voor ons schept het ook de opdracht om dit in de goede geest voor te zetten. En ook de traditie van de Pinksterlanddagen. Want het is in de kern van de zaak niet veranderd. Het is een weerspiegeling van wat de beweging is en wat de beweging voorstelt, waar ze mee bezig is. Dat toont zich hier, dat presenteert zich hier en dat hoopt medestanders te vinden en activiteiten te ontwikkelen. En ik hoop dat we dat nog heel lang met elkaar op deze manier kunnen doen. Omdat het waard is om dit soort autonome plekken in stand te houden en toch iets van een andere wereld met elkaar op te bouwen. Hoe pover het soms ook is, hoe armoedig het misschien soms ook is en hoe beperkt het ook is. Dit is wel heel belangrijk, een instrument in het voortbrengen van alternatieven en in ieder geval een perspectief op een beter leven dan wat de huidige samenleving in tal van opzichten heeft te bieden. En niet dat wij overmoedig hoeven te zijn. Wat ik zeg wel eens, wij anarchisten zijn geen betere mensen dan anderen. Maar onze ideeën zijn het in ieder geval wel waard om ook aan volgende generaties door te blijven geven. Ik dank jullie wel. Ja, ik heb voor mijn doen heel lang gesproken. Het is al 12 uur, dus er is weinig tijd verder. Ik heb Judith, wilde nog graag iets zeggen.
Nou ja, sowieso dank je wel, Arie, voor het heel inspirerende verhaal. En ook de terugblik naar het verleden. Ik ben zelf nooit zo goed in de klas zitten en lang luisteren naar iemand die spreekt. Maar het is me deze keer heel erg goed gelukt. Ik denk ook altijd bij hele historische verhalen van ja, maar het gaat ook over het nu. Maar je hebt me wel geïnspireerd, ik ben er heel blij mee. En wat ik ook heel mooi vond eigenlijk is dat je zegt van ja, de PL is heel lang bezig om... De anarchistische beweging heeft een enorme geschiedenis waarin veel gebeurd is, waarin we hebben gestrijd om door te kunnen gaan, maar ook proberen verder te kijken naar de toekomst. En in dat kader vind ik het ook wel, ik ben een reclame aan het maken, past ook in de traditie van het anarchisme. Voor degenen die dit nog niet hebben gezien, bij de ingang hangt een klein postertje. Het is te koop voor €2,50. Het is uitgegeven dankzij de PL. De PL vond het heel erg de moeite waard om een initiatief van een andere groep anarchisten in Nederland, 2DH5. De meeste van jullie ken ik dat denk ik wel. Sinds een jaar of 10 is het een groep mensen die één keer per jaar in het najaar, dus in een andere tijd van het jaar, een festival organiseert rondom doordenken van anarchistische ideeën. Hoe kunnen we daar verder mee om de wereld te veranderen? Dus heel erg hedendaags. En dit jaar hadden we een manifest geschreven waar in de media heel veel reactie op kwam. Tijdens het festival is het helemaal uit en na besproken. Daarna zijn er nog weer reacties opgekomen. Dus van het geheel hebben we de tekst herschreven. En toen dachten we met elkaar van ja, we hebben hier zoveel van geleerd. We willen het graag breder beschikbaar maken. In de hoop dat mensen daar weer verder op gaan reageren. Hopen dat andere mensen versie 3 of 4 of 5 gaan schrijven. Maar goed, het is wel uitgegeven dankzij de PL. Als jullie het willen kopen, heel graag. Kost €2,50. En dan hopen we dat de volgend jaar PL weer geld genoeg heeft om een volgende tekst uit te geven. Door niet alleen met historisch anarchisme bezig te zijn, maar ook te zorgen dat we meer naar een hedendaags anarchisme toe kunnen. Want dat denk ik zelf wel, en daar leer ik ook van. Wat jij vertelt, van ja, de samenleving wordt industriëler. En dan zie je dat anarchisme er heel sterk was in de landbouwtijd. En blijkbaar in de industriële tijd veel minder sterk is. Nu worden wij heel vaak geconfronteerd met het referentiekader nog van arbeidersstrijd. Want dat kennen veel mensen redelijk. Maar ja, hoe ziet de hedendaagse arbeider eruit? En wat voor perspectief hebben we nu nodig om naar een andere wereld toe te kunnen gaan? We weten het antwoord niet. We proberen hierin wel te zoeken. We hebben hierin 2 vragen gesteld. Hoe komt het dat Nederland tot nu toe zo apathisch is eigenlijk? Zeker in deze tijd waar zo ontzettend veel fout gaat. En de andere vraag die we stellen is van wat kunnen wij zelf zien als inspiratiebronnen voor een andere wereld? We noemen het zelf versleutelen van de wereld. Nou ja, zoals gezegd, we hebben het antwoord niet. Maar ja, help ons om er verder over na te denken. Denk zelf mee en schrijf mee. Dank jullie wel. Oh ja, en het is dus te kopen, graag met name ook dankzij de organisatie van de PL.
Ja, we moeten stoppen helaas mensen, dus...
City, rambling around your town, I never see a friend I know as I go rambling around, boys, as I go rambling around. My sweetheart and my parents I left in my old hometown, I'm out to do the best I can as I go rambling around, boys, I go rambling around. The peach trees, they are loaded, and the limbs are bending down. I pick 'em all day for a dollar, boys, as I go rambling around, as I go rambling around. Sometimes the fruit gets rotten, falls down on the ground. There's a hungry mouth for every peach as I go rambling around, boys, as I go rambling around. Thank you. I wish that I could marry, I wish I could settle down. But I can't save a penny, boys, as I go rambling around, as I go rambling around. My mother prayed that I would be a man of some renown, but I am just a refugee as I go rambling around, boys, as I go rambling around.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.